Deze week in de podcast Pap Moeten Doen gaan we back to basics. We fietsen naar Drenthe en overnachten in het bos. Daar vertelt Tim aan zijn kinderen dat alles super easy is. Maar hij vergeet daarbij wel instructies te geven. Maarten is intussen de verkeerde kant op gewezen door zijn kinderen. Maar gelukkig weet onze hulplijn alles over opvoeden. En vooral je dat moeiteloos kunt doen. En we eindigen met een tweak van de week, waarbij je kinderen zich in het zweet werken zonder daarbij advertenties te kijken. Het is gewoon een vrolijke aflevering met twee papa's die zin hebben in de zomer. Veel plezier!
Hoi, hallo en welkom. Je luistert naar de podcast Papa Moeten Doen. De leukste podcast over de dingen die papa's doen met thuisblijfpapa Tim en thuiswerkpapa Maarten.
Hallo.
Daar is die.
Hallo lieve luisteraars. Ik heb nieuws, Tim.
Oh jee.
Nou, niet zo groot als jouw nieuws van vorige week. Ook nieuws. Ik ben nu een volwaardig burgerman geworden.
Oh, wat heb je gedaan?
We zijn in het bezit van een bakfiets.
God.
Het is gebeurd. Het is zover. Al moet ik dus zelf zeggen, wij hadden zo'n fiets, een mama fiets, die ik structureel papa fiets noem, maar waar mijn zoontje mij dan continu corrigeert dat het echt een mama fiets is. En als ik dan zeg dat
laag
ik vaker
instap.
Op fietste, dan is dat niet zo. Ik weet niet wel hoe, dat gaat er niet meer uit. Maar die hadden wij met twee zitjes, weet je, één zo achterop en één voorop. Hmm. En ik vond eigenlijk persoonlijk dat burgerlijker dan een bakfiets. Want dat heeft ook zo'n raampje en zo, best wel heftig.
Ja, dat is ook iets wat je herinnert van vroeger.
Ja.
Omdat dat toen bestonden bakfietsen dan niet. Of tenminste bestonden ze wel, maar daar vervoerde je geen mensen in.
Nee. Nee, klopt. Dus ik heb nu een bakfiets. En bij mij moet dat voor de deur staan, want ik heb niet een fancy achterom of zo. Okay. Dus ik ben ook voor een tweedehands gegaan en die is niet elektrisch.
Oh.
Ja, dus dit is absoluut geen promotie voor een van
dus
die
je
hele
je trap je helemaal lep naast met die kinderen.
Ja, maar wel versnellingen.
Ja.
Maar het is wel een beetje een workout. Maar ik dacht, ik probeer het gewoon even. En ik zat te denken, als ik nou een hele dure koop.
Ja.
Weet je, die dingen lopen echt tot de 6.000-7.000 euro.
Ja, 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 ja.
Dan denk ik dat ik me zorgen ga zitten maken over dat ding, weet je wel. En nu heb ik gewoon een dik slot gekocht. En denk ik, nou weet je, het loopt wel los. Mensen, deze nemen ze niet mee, denk ik. Met dat dikke slot eromheen dan. En bij zo'n andere zou ik denk gewoon camera's erop willen gaan zetten en zo, weet je wel. Dat wordt dan ik weet, ik had gewoon die extra mentale ballast in mijn leven niet nodig. Maar de kinderen vinden het echt dus fantastisch.
Ja, dus nu heb je wel de gains, maar niet de worries. Want je hebt zeg maar voor jezelf zoiets van, als ik op een dag een keer wakker word en hij heeft geen wielen meer, dan kan je daarmee leven.
Ja, precies. Dan huur ik wel weer een boedelbak en dan ga ik wel weer ergens via Marktplaats zo'n ding halen, weet je wel. Nee, ja, het was, maar de kinderen vinden het dus echt fantastisch. Dus dat is wel heel leuk. En dus wat dat betreft...
Tot welke leeftijd gaat het een beetje met die kinderen?
Ja, goeie vraag eigenlijk. Ik denk dat het nog wel even kan. Maar ik denk als ze op een gegeven moment echt goed zelf kunnen fietsen, dan zijn ze op een gegeven moment ook wel uit die bakfiets gegroeid, vermoed ik. Maar het kan best wel lang hoor, denk ik. Je kan best wel ruim zitten in dat ding. Met z'n tweeën naast elkaar.
En dan kan je het nog voor... Ja, voor wat eigenlijk? Wat neem je altijd mee als je naar je werk gaat? Stiftjes of zo en post-its?
Precies. Het kan ook met allemaal workshop items. Nee, ik ben er al mee naar de dierentuin geweest. Buggy gewoon voorin. Gewoon flop voorin. Ja. Mijn vrouw van het weekend gingen we de tuin een beetje... eindelijk kon dat lente, zomer klaarmaken.
Plantjes.
Is naar het tuincentrum geweest. Echt helemaal vol. Dus mijn zoontje ging mee. Zijn foto. En dan zit hij dus in die bakfiets met... Nou ja, elke vierkante millimeter voor de rest gevuld met planten en bloemen.
Maar dat, als hij dan toch voor de deur staat, kan je dat ook gewoon erin laten zitten.
Is wel leuk.
Stort
is wel
je
vrolijk.
Een vol met van de potgrond en dan zet je daar een paar
pestplantjes in. Ja, nou, ik ben eigenlijk dus eigenlijk laat mezelf.
Wat heeft de doorslag gegeven dat je dacht van, dit moet ik toch dan hebben, want het is wel een ding.
Nou, die andere fiets werd best wel zwaar.
Ja.
Met die kinderen erop. En ik hoorde van mijn achterbuurvrouw. Die was laatst een keertje gevallen met die fiets. Maar toch wel ergens een keer zwaar. Dat is misschien niet handig. En je kan best wel moeilijk spullen meenemen dan.
Ja.
Dus eventjes een buggy of even een tas boodschappen is gewoon wel praktisch. Dus ik ben eigenlijk best wel blij. Dus,
ik kan me herinneren dat mijn ouders hadden vroeger ook een soort... dat was dan achterop. Dus je had twee zitjes. Eentje voor, eentje achter. Heel, heel rudimentair hoor. Dus ik weet niet of je echt vast zat ook. Dus dat gewoon op een soort... Zo'n foamen zitje en dan nog net iets waar je dan met je voetjes in kon, zodat je niet direct tussen de spaken kwam, maar het hield allemaal niet over. En dan was er ook een soort op bagagedrager een soort mechanisme waar je dan een buggy aan vast kon maken.
Ja,
dus dat je echt helemaal bepakt in mijn zak.
Dat heb ik ook overigens.
Oh echt?
Maar dat is heel... dat bestaat. Dat heb ik al opgemaakt ooit, 2 jaar geleden of zo. Oh. Maar daar word je niet zo blij van.
Nee.
Dat is gewoon, weet je, dat is zoiets waarvan je dan naar buiten stapt en denkt, oh, ik heb gewoon geen zin om met die fiets te gaan, alleen maar omdat ik dan dat moet gaan doen. Ja, daar had ik gewoon geen zin in.
Het is ook heel veel weerstand, lijkt me, als je dan...
Ja, we hadden het dus ook over van hoe gaan we dat ding dan afdekken, weet je wel? Want je wil ook niet dat die kinderen elke keer helemaal op doorweekte bankjes moeten zitten.
Nee, maar
dus
daar heb je mooie dingen voor, dat weet ik. Je hebt van die bankfietsen, nee, kan je zo'n kap overheen doen.
Ja, je hebt zo'n hele huif. Maar ja, dat vond ik dus best wel weer groot. En dan zitten ze dus ook achter een tent. Dus dan kun je eigenlijk moeilijk met ze communiceren. Hmm. Of je hebt een hele hoes om de hele fiets. Of je hebt een hoes die sluit eigenlijk alleen de bak af. Dus dan kun je gewoon die hoes wegklappen. En dan wordt dus die bak niet nat. Alleen je eigen zadel wordt nat. Maar dan heb je in ieder geval een soort open communicatie met ze. En dat vond ik wel gezellig. Maar toen zei ik vooral, als je nou zo'n hele hoes doet die over die hele fiets gaat. Ja, dan ga ik gewoon dat ding niet willen gebruiken. Dan sta ik al met die sleutel in mijn hand binnen, sta ik al te balen dat ik dan die handeling weer moet doen.
Ja.
Dus probeer toch een beetje naar de dagelijkse praktische zaken daarvan te kijken.
Ja, je maar wilt goed. Wel de drempel zo laag mogelijk houden dat je hem wel echt gaat gebruiken. Dat je niet dat je ziet staan, dat je, oh, dan moet die hoester weer af.
Exact. Laat
maar, ik ga wel lopen.
Laatst hadden we bijvoorbeeld, wij hebben een trekhaak op de auto. Die heb ik dus laatst gebruikt voor een aanhanger om dat ding op te halen. Maar we hebben ook een, zo'n fietsendrager staan. Maar dat ding is zo afschuwelijk irritant om daarop te doen. Mm-hmm. Er zijn vast hele goede hoor, maar die heb ik gewoon niet. Dus nu laatst wilde ik een keer de fiets meenemen. Toen zei ik, nou, ik ga er maar in huren. Ik heb gewoon geen zin, weet je. Dat is echt zo irritant. maar goed. Hey, weet je waar ik niet naartoe ben geweest op de bakfiets?
Nou?
Naar Drenthe.
Nee, want daar ben je überhaupt... Ja, niet in geïnteresseerd om naartoe te gaan, toch?
Nee, wacht. We gaan iets vertellen en dit is geen ad, maar het gaat wel bijna klinken als een ad.
Oké. Okay.
Ik ben naar een experience geweest.
No sponsor.
No sponsor. Die helemaal getailerd is naar gewoon
mensen
jonge mensen uit de stad vooral.
Ja.
Bakfietsmensen met kinderen. Of zonder kinderen kan trouwens net zo goed. Misschien eigenlijk wel bij voorkeur zonder kinderen. Maar goed, ik heb met kinderen gedaan. Dat is... In het bos van Staatsbosbeheer, waar je normaal eigenlijk alleen mag wandelen en dan moet je weer weg, hebben ze van Cabiner, hebben ze tiny houses, dit Cabiner, hebben ze tiny houses geplaatst in het bos. En die staan helemaal op zichzelf. En dan ben je dus in het bos, op een plek waar je normaal nooit zou mogen en kunnen overnachten, kun je dus nu... in het bos slapen.
Maar niet omdat het gevaarlijk is, toch? Of ja, de Nederlandse bossen zijn volgens mij geen
Nee, maar
geen
je mag daar natuurlijk dan gewoon niet in bouwen.
Nee, oké.
Okay. Proberen wel een beetje natuurbehoud te doen. Dat kleine beetje wat we hebben. Al viel me trouwens op dat ze in Drenthe heel veel natuur hebben.
Maar er wil niemand wonen, dus er is in principe veel natuur.
Ja, veel natuur, ja. Ja, Drenthe moet altijd wel bij ons ontgelden, omdat jij daar volgens mij een jeugdtrauma nog aan hebt.
Ik heb daar roots.
Ja, je hebt daar roots. Nee, maar dit was oprecht leuk. En het was zelfs zo dat mijn zoontje werd, die sliep een beetje boven in dat tiny house, een soort klein vlierinkje. En die werd 's ochtends best wel vroeg wakker, want je kon het niet heel donker maken. Maar hij was wakker geworden omdat hij dus heel hard vogels hoorde fluiten. Dus wij wonen midden in de stad, maar hij kwam gewoon 's ochtends naar ons toe en hij zei, ja, ik vind dat hier wel heel veel herrie is.
Ja, mooi.
Dus wij proberen te aarden in de natuur, maar hij vond het vooral wel heel veel kabaal, maar hij vond het ook heel leuk. We hebben hout gehakt en je moest dan koken op vuur, op zo'n soort kachel en zo. Dus,
maar je moest dan al je spullen dan slepen door het bos, zeg maar, je pannetjes en je... Oh ja, die waren daar waarschijnlijk dan,
ja,
maar
je hebt
het
pannen,
eten
ja.
en je kleding.
Ja, dat moet allemaal, ja. Dus ik had het in een paar tassen en die heb ik op de buggy gesnoerd. En toen heb ik die...
maar je kon wel met de buggy erheen rijden.
Nou, het was er niet voor gemaakt.
Nee.
Maar het regende gelukkig niet. Dus die paden, het was net hard genoeg om die wieltjes doorheen te duwen.
Ja.
Ja. Ja, maar het was absoluut lekker fijn. Dus als jij terug bent in Nederland en je bent op een gegeven moment de stedelijke omgeving weer zat, is dit absoluut...
Ja, oké. Okay. Nou, we zijn voorlopig gewoon heel druk op zoek naar een huis in Nederland, überhaupt ergens. En bij voorkeur geen tiny house in Drenthe, maar dank voor de tip.
Is wel leuk hoor, tiny house in Drenthe. Weet je nog dat iemand ons ooit de vraag stelde toen wij werkten met allemaal digitale dingen? Die vroeg ons, en hoe aarden jullie dan?
Ja.
En ik begreep die vraag toen eigenlijk niet zo goed. Maar nu ik daar ben geweest, begreep ik het. Ik dacht, oh ja, maar dit wordt waarschijnlijk bedoeld. Dat je soort weer even voelt dat ja, er meer is dan beton.
Ik weet niet precies meer wie dit zei, maar als ik er nu zo aan terugdenk, ik kan me herinneren dat ik er heel veel dédain in zat. Van, oh, jullie doen dingen, dat ontwikkelt zich niet in tastbare dingen, maar in, nou ja, meer een soort van digitale dingen, wat je zei. En dat je dan niet zou aarden, of dat je dan een soort van alternatieve hulpmiddelen nodig hebt om tot jezelf te komen, denk ik wel van ja, alsof dat dan per se beter is. Dat weet ik dan niet.
Nee, het is niet beter, maar de combinatie is wel gezegd.
Je hebt ook gewoon meditatie-appjes, kom ik ook tot rust hoor. Helemaal geen punt, hoef ik helemaal niet voor in de Drenthe.
Oké,
ja.
Iets anders. Het was daar ook zonnig.
Ja.
En daar wil ik het even kort met je over hebben. Want wist jij, Tim, dat de meeste zonnebrandcrème chemisch is en bovendien ook heel schadelijk voor het koraal? En weet je dat ze daar iets op bedacht hebben? Want naïef sunscreen biedt minerale bescherming en is totaal niet chemisch. Helemaal koraalvriendelijk. En je vraagt je vast af hoe ze dat doen. Dat doen ze op basis van zinkoxide. En dat veroorzaakt een zichtbaar laagje op de huid.
Ja.
En dat weerkaatst de zon. En dus is de huid direct beschermd na het insmeren en is de kans op huidreacties minimaal. En uiteraard zitten er ook nog eens 0% microplastics in.
Nou, dit ging heel soepel, dus het moet wel waar zijn.
Ja, kijk, en jij zit in Spanje daar met 30 graden al natuurlijk, maar ook hier begint het weer nu echt aan te trekken. Dus je wil gewoon, je kind dat niet aandoen. Je bent toch gewoon een goede ouder. Je gaat je kinderen natuurlijk niet microplastics opsmeren of zo.
Je smeert toch met het idee dat je in ieder geval jezelf wil beschermen voor de toekomst. En dat doe je dus dan niet alleen maar door jezelf te beschermen, ook om dan de natuur en je omgeving in acht te nemen.
Ja. Je wilt toch dat je kinderen later gewoon lekker naar Australië kunnen vliegen en dan daar op een motorboot kunnen stappen en dan vervolgens lekker met van die duikinstrumentaria gewoon dat water in kunnen om nog mooi koraal te zien en niet van dat witte, afgelebberde nepkoraal wat er dan alleen nog maar over is. Dus we moeten nu ingrijpen.
Ja. Dus we moeten nu beginnen met, ik ga nu smeren.
Naïef, ik ga ook nu smeren.
Naïef sunscreen. Ik ga het nu opsmeren.
Ik zit al helemaal onder. Ik heb hier niet één laagje op mijn arm. Ik zit hier met een soort derde huid. Ik heb niet normaal veel van die naïef gesmeerd.
Wij doen het digitaal, maar ik zou zeggen dat ik het ruik. En het ruikt niet chemisch, moet ik zeggen.
Het ruikt heel natuurlijk. Het ruikt helemaal mineraal. Het ruikt echt ontzettend lekker.
Ik krijg ook helemaal zin van in de zomer. En ja. Ik heb zin in barbecuen en leuke dingen doen en gelukkig zijn. Ik wil gewoon gelukkig zijn.
Ik wil ook gelukkig zijn. En ik dacht ook vroeger dat ik inderdaad de geur van zomer, dat je als je zonnebrand ruikt, ruik je de geur van zomer. Maar je ruikt niet de geur van zomer. Je ruikt chemische koraalslopende zonnebrandcrème. En nu is er een nieuwe geur. Zomer heeft voor mij ook een nieuwe minerale geur.
Een hele nieuwe betekenis. Ik merk dat ik ook gewoon me aan een ander mens voel. En ik wil gewoon hier, ik wil hier gewoon eventjes even bij stilstaan. Maar niet te lang.
In de 7 jaar krijg je toch ook, worden al je cellen toch vernieuwd? Dat hoeft helemaal niet meer. Ik smeer gewoon een nieuwe laag erop. En ik ben weer helemaal herboren.
Heerlijk. En dan gaan we nu door naar de papmomentjes. Even orde van de dag. Want ik ben natuurlijk nu een beetje op het moment gekomen in mijn papa-carrière dat ik niet meer alleen maar aan het zorgen ben, maar ook een beetje richting opvoeden ga. Dus ik kom nu steeds vaker op punten dat ik mijn kinderen iets aan het leren ben. En dat is niet iets wat mij nou natuurlijk afgaat. Ik ben daar toch vaak ongeduldig in. En denk, ja, maar het is toch niet zo moeilijk. Doe dat nou gewoon. Ik heb het je toch laten zien. Doe nou gewoon precies wat ik doe. Als je dat doet, dan is het niet zo moeilijk. Schiet nou op. Dit is niet lastig. Nee, je hoeft niet te huilen. Nee, doe dat gewoon. Nou. Dus je ziet, het is heel leuk om van mijn dingen
te doen. Ja, je bent een geboren leraar.
Ik ben een geboren leraar. Ja. Dus dat, dat gaat soms goed, dat gaat soms wat minder goed. En nu als laatste was mijn dochter, mijn kinderen hebben sinds kort van die stepjes. Ik was er heel lang tegen, want ze hadden van die stepjes met 3 wielen. Dus die hebben er dan 2 voor en 1 achter. Maar daar was ze eigenlijk een beetje te groot voor. En het zijn toch een beetje flimsy dingen. Dus dat voelde toch een beetje onveilig worden. Dus nu hebben ze dan stepjes gekregen en die zijn helemaal van metaal. En die zijn echt super soepel. En daar kan je, nou, die kunnen echt wel tegen een stootje, maar die gaan ook echt rete hard. Als je daar een beetje de skills voor hebt. En dat hebben ze nu inmiddels allebei. Dus die kinderen die racen hier door die straten. En nou was er laatst, was er in een speeltuin, was er een kindje. En dat wilde ook dan leren steppen. Ik geloof dat het jongetje 3 was of zo. Mijn dochter van 5, die ging hem helpen. En het jongetje sprak Engels. En ik hoorde het steeds zeggen, it's super easy. It's super easy. Yeah, en hij viel die weer om en dan bam. Nee, no. It's super easy. It's super easy.
Ik gaf ze ook instructies.
Ja, zijn wijs en doen en deed ze het na. En dan look. It's super easy. It's super easy. En hij weer een stukje proberen en dan maakte die weer een smakker. Dus het kind dat hield er op een gegeven moment mee op. Dat ik, ja, zo vader, zo dochter. Dus ze bedoelden het goed, maar ik denk dat hij voorlopig niet in de markt is voor zo'n stepje.
Wel confronterend als je dus je merkt dat je kinderen inderdaad op een gegeven moment je op de verkeerde dingen van je overneemt.
Ja, en ergens snapte ik er ook wel weer, want ik dacht ja, en zo had ik het ook gedaan. Ik zie dat ook, weet je. En het stomme is ook met zoiets. Kijk, sommige dingen kan je echt uitleggen. Dan kan je zeggen, joh, bijvoorbeeld met rekenen of zo, weet je wel. Dat is niet... Daar kan je wel van zeggen, ja, het is heel makkelijk. Maar je moet even de regels uitleggen.
Dit moet je op een gegeven moment ook voelen.
Maar dit moet je voelen, zo'n stepje. Weet je, dat is een kwestie van, ja. Jij kan wel zeggen van, ja, je moet rechtop staan. Niet naar je voeten kijken. Weet je, evenwicht bewaren. En tegelijk, je moet wel sturen. Oh, en de rem zit achter. Maar er zit ook een handremmetje op. Je kan het, maar dat moet je voelen. Je moet op een gegeven moment een beetje comfortabel worden op zo'n ding. En dat is natuurlijk ook gewoon door het vaker te doen. Maar ook doordat je op de juiste manier aangemoedigd wordt. En ik denk dat ik als ik er dan iets van geleerd heb, van het moment dat dus heel vaak zeggen dat iets heel makkelijk is en dat je eigenlijk gewoon een beetje dom bent als het je niet lukt, dat niet altijd de manier is.
Nee, oké, nou kijk, leerzaam. Ik heb eigenlijk een op een bepaalde manier vergelijkbare ervaring die ik met je wil delen. En dat is gebeurd de afgelopen week in de dierentuin. En wij gingen... Ze mogen van mij altijd zeggen welke dieren ze dan het liefst naartoe willen. Want we gaan daar vaak heen en dan zullen we ook naar de speeltuin. En vaak wordt geopperd om naar de tijgers te gaan. En op een gegeven moment zei mijn zoon, ja, nee, ik weet waar de tijgers zijn. Ik zei, dat is goed. Laat me zien, waar zijn ze dan, weet je wel. Maar het was net even een plekje wat hij niet helemaal goed kende. En dan ging ik lopen en hij zei, nou, we gaan hier naar links. En klopt, dus ik meelopen. En op een gegeven moment zegt hij tegen mij, ik kom weer bij een soort T-splitsing. Het is hier naar rechts. Ik zeg, oké. Mm-hmm. Kijk eens op het bord daar. En er stond een paal met van die bordjes. En
tijgers,
dan ga ik kijken, best wel aandachtig. Ik zei, welke dieren staan erop? Nou, zo'n olifanten en nog andere dieren. En ook tijger, ja. Ik zei, oké, en welke kant is het dan op? Waar wijst dat bord naartoe? Ja, naar rechts. Ik zei, oké, het werd dus een beetje een soort, weet je, want het wees overduidelijk naar links. Dus ik wil ruim, weet je, inderdaad gewoon niet zo goed wat je kan doen. Dan wil je inderdaad zeggen, ja, is gewoon niet zo goed.
Niet goed, niet goed. Nul punten.
Maar toen dacht ik, oké, ga ik naar huis, nu ga ik soort wat meer open-minded. Hoezo, zeg maar, kom je erbij dat dan naar daar is? Leg eens even uit. Welke is dan de tijger volgens jou? Nou, dan zal ik jou zo'n foto laten zien. Dat is, dat kunnen de luisteraar, kan het niet horen, maar...
Even kijken hoor. Ik zie er inderdaad de tijger.
Dus welke
eigenlijk,
kant?
Alles wijst eigenlijk dezelfde kant op.
Alles wijst dezelfde kant. En dat is naar?
Nou ja, voor mij nu naar links. Maar dat is denk ik ook in het, ja.
Exact. En dit is dus precies wat... Dus er is een, om te omschrijven, er is een bord. En dat bord is eigenlijk gewoon een rechthoek. Met aan de ene kant een soort driehoek daaraan vast.
Een punt, hij eindigt
in
een puntje.
Punt. Ja, dus het is een soort pijl. Herkennen er zelf niet echt een pijl in. Want een pijl is ook een soort, eigenlijk met zo'n uitstekend puntje. Maar goed, een soort pijl.
Ja, en een dunner stokje. Nu is het stokje een soort van net zo dik als de punt.
Maar toen zei ik, maar hoe kom je dan, dat wijst toch naar die kant? Zei hij, nee. Hij zegt... Die tijger loopt naar rechts.
Oh ja.
En dat is dus zo geestig. Op dat bord staan dus iconen van die dieren. En dan zie je dus dat die dieren lopen altijd gewoon. Dat is gewoon één icoon. En dat icoon is toevallig zo dat die tijger naar rechts loopt. En de kruising daarvoor moesten we dus blijkbaar die kant op. Dus toen klopte het toevallig ook met die richting. Maar nu, die tijger loopt nog steeds naar rechts. Dus toen dacht ik, oh, dat is echt geestig. Hè? Dat is dus hoe kinderen denken. Dus eigenlijk hadden ze in die dierentuin gewoon al die iconen even moeten spiegelen. En dan altijd dat ze niet voor de kant op lopen waar ook het bord naartoe gaat. Maar goed, vond ik dus zo geestig. En toen waren we dus best lang in gesprek. En toen kwam ik erachter dat hij dus ook gewoon heel gelijk had. Dat gewoon, want die tijger liep gewoon naar rechts.
Dat is gewoon iets voor te zeggen. Dat het ook rechts had. Ja. Heb je dat even in die ideebus gedaan? Dat je zei, ja jongens.
Nou ja, ik weet niet waar ik dat zou moeten achterlaten. Ik moet ze eigenlijk mailen. Maar ik vind het wel... Ja, dit is wel gewoon heel goed eigenlijk. Dat is gewoon
we kunnen het op Instagram zetten. Welke kant denk jij dat de tijgers op is? Ja. Naar links of naar rechts? Ja. Geen foute antwoorden.
Goeie, ja. Ik zal de foto eventjes, als deze aflevering uitkomt, zal ik de foto even in de stories gooien. Dus als je het op de eerste dag meteen geluisterd hebt, kun je hem terugvinden.
Precies. Tot zover de papmomentjes. Yes. En dan eventjes de diepte in met ons hoofdonderwerp.
Oh jee.
Ja. Er staat hier moeiteloos opvoeden. Want dat is namelijk de titel van een boek. En dat boek dat hebben wij opgestuurd gekregen. En dat hebben wij heel aandachtig bestudeerd. Oh, het wordt
ik heb
ook...
het hier voor me liggen.
Kijk, daar ligt het. Het is
prachtig.
Wat staat er? Lees even voor wat de ondertitel is.
Moeiteloos opvoeden. Ik zie een soort schommel met een... Het lijkt op een vader, denk ik. Maar het zou misschien ook een moeder kunnen zijn. Met twee kinderen op schoot op de schommel. En er staat van ploeteren naar plezier.
Nou kijk, en dat is wel iets dat is meteen bij ons aan het juiste adres natuurlijk. Van ploeteren naar plezier. Kijk, wij ploeteren wat aan. En elk moment dat we van dat ploeteren, dat we daar ook plezier aan kunnen onttrekken. Ja, dan zijn we natuurlijk een en al aandacht. Nou, waar gaat het boek nou over? Kijk, dat kan ik gaan vertellen. Maar het mooie is dat de auteurs van het boek, Merel Sprong en Mikael van Leeuwen, die toevallig niet alleen samen een boek hebben geschreven, maar ook twee kinderen hebben gemaakt. Die hebben het zelf even uitgelegd waar een boek over gaat en wat we ervan kunnen leren. Dus daar gaan we eerst even naar luisteren. En dan komen we er dan nog even op terug.
Hoi, Mikael hier.
En Merel.
We hebben een boek geschreven.
Ja, dat klopt.
Moeiteloos opvoeden.
Ja.
Ja. En nou hebben jullie gevraagd of wij wat tips konden geven uit dat boek.
Ja.
Dus we hebben twee tips voor jullie verzameld.
Nou, eigenlijk dus veel meer.
Ja, in het boek nog veel meer. Ja. Maar voor deze, we hebben nu maar heel kort om eventjes te zeggen. Dus
ja. Nee, eigenlijk is mijn allereerste tip is tijdens het opvoeden... waarvan ik dacht dat het eerst een hele belangrijke activiteit was, ben ik steeds meer gaan zien hoe mijn eigen gemoedstoestand heel veel bepaalt van wat ik bij mijn kinderen zag. Dan dacht ik dat mijn kinderen vervelend waren of een verdrietige dag hadden gehad, terwijl ik eigenlijk via mijn eigen gemoedstoestand kleurde eigenlijk wat ik zag bij mijn kinderen. En toen ik dat steeds meer zag, steeds meer inzicht in kreeg, leek het eigenlijk veel beter te gaan met mijn kinderen dan ik dacht.
Ja, en wat is de tip dan?
Ja, om daar eens nieuwsgierig naar te zijn.
Ja, dus als je denkt, oh, mijn kinderen maken echt super veel herrie.
In welke gemoedstoestand vind je dat?
Ja, oké, dat was tip 1. En dan tip 2.
Toekomstdenken.
Deze behandelen hangt ook in het boek.
Ja, en die hangt wel een beetje samen met de eerste. Want ik ben ook heel erg goed in staat om als ik mijzelf onzeker voel... mijn kinderen de toekomst in te katapulteren. Dat zijn dan de kinderen die ik in mijn hoofd heb, gedachte kinderen.
Ja.
En dat eigenlijk heeft dat altijd een hele vervelende en zielige uitkomst.
Ja.
Ze zijn dan in mijn hoofd veel zwakker, hebben bepaalde vaardigheden, missen ze, waardoor ze zeg maar de toekomst niet aankunnen.
Ja,
en dat heb ik heel erg gehad. Ja, dat voorbeeld van naar de middelbare school gaan. Dat mijn kind nog maar 6 was. En dat ik me al bezig ging houden met... ja, maar als hij dit nu niet kan... het lezen ging niet zo soepel...
dan komt het nooit meer
dan goed. Gaat het helemaal mis.
Okay.
Dus mijn toekomst denk... maar dat had helemaal niks met het kind... wat hier en nu voor mijn neus zat te maken.
Hmm. En wat is dan de tip die daarin zit?
Ja, die, ik zou daar ook eens gewoon nieuwsgierig naar zijn. Alleen maar nieuwsgierig zijn. Het is niet iets wat je van mij nu hoeft om te buigen... of te veranderen of om te denken. Dat is allemaal veel te veel moeite.
Ja.
Alleen maar nieuwsgierig naar zijn of je dit herkent.
Ja.
En een boek kopen.
En een boek lezen. Oké, nou, in het boek dus nog veel meer tips. Maar dit zijn de twee die we graag even met jullie wilden delen. Veel plezier nog met de podcast.
Ja, dat is wel interessant, hè? Dat met die projectie op je kinderen. Ik weet niet of ze dat bedoelden, maar ik merk dus best wel vaak dat als ik... niet helemaal lekker in mijn vel zit, dan, ik weet niet of ik dat dan op ze projecteer op mijn blik op hun, maar zij voelen dat wel heel erg aan. Dus als ik bijvoorbeeld snel geïrriteerd ben, dan zijn zij ook niet de leukste, zeg maar.
Het komt niet vaak voor dat ik mijn kinderen irritant vind op momenten dat ik lekker in mijn vel zit.
Nee, precies. Dat is het, ja. Ja.
Zeker als ik, ja. Als ik een borreltje op heb, dan kunnen mijn kinderen eigenlijk niet zoveel verkeerd bij me doen. Ik heb echt maar letterlijk ontdekt, als het zeg maar 4 uur is, einde van de dag, en dat is altijd een beetje, dat is altijd pittig, weet je wel, net eventjes die rush voor het bedtijd. Als ik dan voor mezelf, dit is helemaal geen promotie om alcohol te drinken, want misschien...
Ja, eventjes zeg maar 2 goede bellen wijn,
misschien dat
dag weer mooi.
Misschien dat lijmsnuif ook helpt, maar weet je, als ik eventjes, even gewoon net even die edge eraf, dan heb ik daarna echt meer lol met mijn kinderen dan
ja, of je kan natuurlijk gewoon heel eventjes 10 minuten hier verwijderen eruit. Even een wandelingetje, blokje om en dan weer terugkomen.
Ja, precies. Want ik vind het inzicht van wat Merel hier deelt natuurlijk wel interessant. Is van in welke gemoedstoestand bevind jij je op momenten dat jij je zorgen maakt om je kinderen. Of je stoort aan je kinderen. Of nou ja, dat zijn ze een beetje. Hè, je gaat heel vaak het labelen aan het kind. Van het is een slim kind of het is een dom kind. Of het is heel temperamentvol. Of het is gewoon een irritant kind. Of nou ja, weet ik veel wat. Maar je moet je natuurlijk eigenlijk denken van, maar vanuit welke context vind ik dat? Hoe zit ik erin? En dan projecteer je niet mijn eigen dingen op mijn kind. En ik denk dat dat heel vaak wel dus zo is. Dus wat ze dus in het boek, waar ze je bij helpen, is om je in te laten zien, is hoe jij kijkt naar bepaalde situaties en hoe wij, hè, dat je eigenlijk eerst zelf aardt. Ja, je had het er net nog over, wat mooi eigenlijk. Dat je eerst zelf aardt, heel bewust bent van jouw eigen emotie op dat moment. En dan pas je iets gaat vinden van wat je kinderen dan doen of niet doen.
Eigenlijk is dat nieuwsgierig zijn wel interessant, want ik kan me ook voorstellen dat het andersom zou werken. Dus als jij die borrel op hebt, of jij bent gewoon die dag toevallig lekker opgestaan en je staat positief in de dag. Dat stelt, gaat dan bijvoorbeeld eigenlijk misschien op dat moment even wat minder goed met je kinderen. Ja. Dat je dan juist denkt, oh ja, er is niks aan de hand, want ik voel me heerlijk, weet je wel.
Terwijl je eigenlijk gewoon dat dingen over het hoofd ziet, die cruciaal
zijn. Ja, dus
zijn.
Ik denk dat die projectie misschien wel 2 kanten op kan werken, weet je wel. Dus een soort continu toch een soort nieuwsgierig zijn naar wat zit er nou achter en wat bedoelen ze nou echt.
We hebben volgens mij heel vaak in de podcast er wel eens over gehad, over zorgen maken. En volgens mij is het wel de consensus dat we als ouders en dus zeker ook als vaders, misschien in niet mindere mate, maar dat weet ik niet, ons wel heel vaak te veel zorgen maken over onze kinderen. Want het komt altijd wel goed. Volgens mij is dat heel vaak, die je toch een beetje, als we dingen bespreken, afdronk, hè, pun intended, dat het wel goed komt. Dus ja, weet je, wat is het ergste wat er kan gebeuren, is natuurlijk ook zo'n vraag die je zelf best wel wat vaker mag stellen. Ja, nou, als het gaat leren fietsen of op zo'n stepje, ja, het kan een keer vallen, weet je wel. Maar
in die serie, die hebben wij hier wel eens behandeld, This Is Us. Dus dat is zo'n serie en dan volgen ze zo'n familie met een aantal
beetje
gezinnen.
Beetje zo'n melodrama is dat toch?
Ja, je moet het net hebben. Het is een soort soap eigenlijk bijna.
Ja, ja, ja.
Maar ik heb hem het was bij Vlagen wel leuk.
Jij hebt je doorheen gesleept.
We hebben er doorheen gesleept. Maar dan hadden ze een van die gezinnen, die had altijd een... ik weet niet meer hoe ze het noemden, maar die deden altijd een soort spelletje met elkaar, die man en die vrouw. Dat heet iets van worst case of zo. Het had iets anders naam misschien. Maar de basis daarvan was dat ze dus dan eventjes alle worst case scenario's naar elkaar gingen uitspreken. Maar dus echt extreem, weet je wel. Van we laten haar nu, ze hadden allemaal dochters, we laten haar nu alleen naar dit feestje gaan en dan... was een van de scenario's dat ze weet ik veel, zwanger raakte en vervolgens nooit meer aan de bak kwam. Weet je wel, hele extreme. En in de prostitutie moest. Weet je, een heel extreem scenario.
En hoe hielp dat dan
dus het idee was van, oké, als we dan de worst case dingen er even uitgooien, dan kan het nooit zo erg worden, weet je wel.
Oh, dan valt het altijd mee.
Dat vond ik wel aardig. Maar wat je dus door die seizoenen heen deed, is dat best vaak. En je merkte op een gegeven moment dat het eigenlijk erop neerkwam dat ze zich heel veel zorgen gingen maken.
Ja, precies. Precies.
Alleen het interessante is dat ik me dus niet zo herken in dat tweede punt, wat net genoemd werd.
Over die toekomst.
Ja, dus ik sta op zich meestal wel redelijk positief in de toekomst. Ik kan me denk ik soms wel druk maken over korte termijn dingen. Maar echt een soort op lange termijn komt het altijd wel goed.
Ja, dat heeft denk ik wel met
de
leeftijd van onze kinderen te maken. Want volgens mij de kinderen van Mico en Merel, die zijn iets ouder, dus die gaan naar de middelbare school. Ze noemen het al eventjes over lezen en zo. Ik kan me best wel voorstellen, hè, want dan is een schooljaar opeens niet alleen maar gewoon een jaar wat een begin en een eind heeft. Maar dat heeft ook, hè, er zitten bepaalde competenties die geleerd moeten worden. En je moet mee in een bepaald soort van leertraject. En als je dan weet of merkt dat je kind ergens... waar dan ook, of op sociaal vlak kan natuurlijk ook, dat het gewoon weinig vriendjes heeft, dat het ergens een beetje, zeg maar, achterloopt. Dan ga je natuurlijk denken van, oké, dat is nu zo, hoe gaan we dat recht trekken? Maar als dat niet recht getrokken wordt, wat zijn dan de consequenties? Blijft het zitten? Moet het naar een andere school? Ja. Moet het de rest van het leven achter de kassa zitten bij de Jumbo? Niet dat er wat mis is met achter de kassa bij de Jumbo zitten, maar toch, weet je wel, de meeste ouders hebben voor hun kinderen toch een iets andere carrièrepad in gedachten.
Ja, alleen de vraag is of je er dan dus inderdaad van uitgaat dat het dan dus niet goed gaat komen. Dat tweede deel van wat je zegt. Inmiddels heb ik wel een soort van het gevoel dat kinderen zo uiteindelijk weerbaar zijn. En toch ook weer zo niet uniek eigenlijk. In de zin van dat het altijd wel goed komt. Weet je wel? Ik bedoel, natuurlijk er zijn afslagen die je misschien niet bij voorkeur niet moet nemen. Maar
meer in de zin van, je hebt goed en gaat je hebt het wel beter. Goed?
Gaat het wel goed komen met lezen en dat soort dingen? Ja. En dan denk ik, dat loopt echt allemaal los, denk ik. Weet je wel? Kijk, ik zou me eerder zorgen maken inderdaad op termijn over bepaalde afslagen die ze zelf nemen, waar je dan misschien van gaat denken, zou je dit nou wat doen? En dan, wordt misschien wel lastig, weet je, dat je daar op een gegeven moment gaat denken, oké, dit moet ik nu echt gaan loslaten. Maar dat is nu inderdaad bij ons nog niet aan de orde.
Nee, ik snap wel wat je zegt. Ik denk vooral dat het, als ouder ben je natuurlijk wel graag in control. En dat als ze er op een gegeven moment naar school gaan en dan wordt het allemaal wat serieuzer en zo, zeker als ze ouder worden en dan en de middelbare school en zo. Ik wil niet zeggen dat ik nu al wakker lig van de middelbare schoolkeuze, maar ik kan me best wel voorstellen dat van de CITO-toets. Ik zat volgens mij laatst een clipje zag ik voorbij komen, dat was een basisschoollerares, groep 8 deed zij. En ze kreeg een vraag over de CITO-toets. Die gaan ze geloof ik nu iets aanpassen, maar bottom line is, er is op een gegeven moment een soort toetsmoment. En dat gaat voor een heel groot deel bepalen op welk niveau je instroomt. Die vrouw, die basisschoolleraar, raakte helemaal geëmotioneerd door die vraag. Omdat ze eigenlijk zei dat ze die toetsen maar kindermishandeling vond. Van wat doen we die kinderen aan, weet je wel? Ze zijn 12 en we laten zoveel van hun toekomst laten we afhangen. Want feit is, waar je instroomt bepaalt wel voor een heel groot deel waar je uiteindelijk terechtkomt. Ja. En dus die spanning zit al bij die kinderen. Nou ja, die zal dus ook wel bij die ouders zitten. En niemand is 100% in control hier, weet je wel. Je kan als ouders dingen doen, maar ook niet alles. Als leraar sta je erbij en kijk je er een beetje naar. Een kind ervaar je een soort stress, maar weet nog niet, kan niet overzien wat de consequenties zijn. En misschien is dat allemaal niet erg, maar je kan je daar wel echt helemaal gek mee maken, hoor.
Als kind sta je er overigens nooit best stil dat je ouders zich ook zorgen maken, hè? Dat is ook wel geestig.
Nee, eigenlijk. Dat is heerlijk, toch?
Om CITO-toets als voorbeeld inderdaad van, ik was alleen maar zelf aan het denken van, ik hoop dat het goed komt, maar ik heb echt geen seconde over nagedacht dat mijn ouders dat misschien ook spannend vinden.
Nee, maar eigenlijk had je dat, het zou natuurlijk fijn zijn dat je gewoon tegen je ouders kan zeggen, ja jongens, ik maak me ook druk of het wel goed komt ik doe mijn best en that's it, weet je wel. Laten we gewoon even lekker normaal doen met z'n allen.
Gewoon goede, open, nieuwsgierige communicatie.
Maar mocht je nou dit luisteren en denken, ik herken dit wel, dat ik denk dat heel veel van de zorgen en stress die ik ervaar in het opvoeden van mijn kinderen bij mezelf zit. En dat is denk ik heel vaak wel het geval. Tenzij je wel echt een probleemkind hebt, maar dan moet je andere hulp gaan zoeken. Dan moet je niet naar deze podcast luisteren. Dan word je echt niet wijs.
Nee, hier krijg je geen hulp.
Hier ga je het niet vinden. Dit is echt een doodlopend spoor. Maar als je denkt, daar wil ik wel eens meer over weten. Hoe kan je daarmee omgaan? Hoe is Merel daarmee omgegaan? Want zij is ook leerkracht en moeder dus. En ze heeft dus dit boek geschreven. Dus zij is echt expert op dit gebied. Dan is het boek Moeiteloos opvoeden wel een aanrader. En dan denk ik.
En als je dan toch in de boekhandel staat, neem even de thuisblijfvader mee. Ligt daar steeds ook. Gewoon in de schap.
Ik sluit niet uit dat ze vlak bij elkaar liggen. Allebei recent uitgekomen. De thuisblijfvader, waarom mannen net zo goed voor hun kinderen kunnen zorgen. Is gewoon ook een. Kan je eigenlijk niet mee de mist in gaan.
Leuke schrijver ook. Leuke schrijver.
Ja, leuk.
Weet je, we hebben wel nog iets praktisch voor de mensen. De tweak van de week.
Oh, nou. Hey, goed dat je het zegt. En door.
De mensen. Dat zijn jullie luisteraars.
Daar doen we dit toch allemaal voor. Daarom stuurde ik jou vanochtend ook dit filmpje door.
Ik heb er overigens hartelijk om moeten lachen voordat we.
Ja, jij vond het leuker nog wel dan ik had gedacht. Ik dacht, het is leuk. Maar jij vond het wel echt leuk.
Ja, ik vond het echt leuk.
Oké. Ik ga het niet afspelen, want het is heel kort. Maar we misschien kunnen vertellen wat het is.
Moet ik het even omschrijven? Aangezien ik het leuk vond.
Ja.
Het is een Instagram-post volgens mij. En wat je eigenlijk ziet, ik zal eerst even omschrijven wat je ziet. Je ziet gewoon een televisie die hangt aan een muur in wat ik denk een Amerikaans huis is. Ja. En er vervolgens staat daar voor die, laat ik het zo zeggen, die televisie hangt aan de muur en loopt er een kabel die loopt vanuit de televisie de kamer in en die is aangesloten, tussen aanhalingstekens, op een kinderfiets. Een roze kinderfiets, zo eentje met van die mooie witte banden, helemaal gezellig. En die achterband van die fiets, dus waar je zeg maar de snelheid mee maakt, die is iets van de grond gelicht. Dus het is eigenlijk een soort home trainer geworden, die fiets. En er zit een meisje, gewoon een jong meisje met kleine staartjes.
Ja,
die
ja,
zit
daar drie, als denk ik, of zo, vier.
Een idioot op te fietsen. Terwijl ze dus een filmpje aan het kijken is op die televisie. En dan staat er dus bij: he said he added the extension cord to make it keep playing. To make the television keep playing. Oftewel, hij had haar dus gezegd dat dus ze moest blijven trappen en dat daardoor de televisie aanbleef. Ja, vond ik echt heel grappig. En dan, dat had ik nog niet verteld. Maar dan zie je dus zo'n vader heel smuk ernaast zitten kijken. Ik vind het allemaal natuurlijk wel prachtig. Dus ik had al bedacht dat ik dit ook met mijn kinderen ging doen.
Nou, waarom ga je vooral zo smuk zitten kijken? Is dat het moment dat zij ophoudt met trappen, hij die tv op pauze zet.
Ja, dat is echt fantastisch. En zij als een idioot doortrappen. Nee, dit is echt een gouden tweak. Dit is gewoon echt, ja, je moet...
Je hebt niet veel nodig, hè? Ik weet niet eens of het echt een stroomkabel is, maar volgens mij is het gewoon een oranje touw.
Oranje touw.
Heeft hij vanaf de achterkant van de tv aan die fiets en dat ligt zo door de kamer en zij met trappen.
Nee, het is echt heel goed. Hey, en dit deed mij denken aan iets anders wat ik van de week toevallig ergens tegenkwam.
Ja.
En dat is in de Verenigde Staten van Amerika. Tuurlijk. Daar komt nu een nieuw product op de markt. En dat heet Pluto TV. Volgens mij kun je het hier ook niet krijgen, dus helemaal niet zo interessant.
Maar het is over de tweak, toch? Hè? Want we duiken nu een soort zijpad in.
Nee, we duiken even een zijpad in. Dit is geen tweak, maar het is wel vermakelijk voor erbij. En ook het heeft impact op de toekomst van onze kinderen. Dus we kijken even naar een pikzwart toekomstbeeld.
Oh, beetje Black Mirror. Volgens mij begint dat binnenkort weer, Black Mirror.
Ja, dat is wel leuk inderdaad. Ja. Black Mirror op Netflix, ja, klopt. Nee, Pluto TV, dat is een televisie. En je kan je nu aanmelden. Dat is gewoon een prachtige televisie. 55 inch OLED scherm. Mooi. En die is helemaal gratis en voor niets.
Ja, ik kan niet. There's no such thing as a free lunch.
Nee, maar wel een gratis televisie. En het grappige aan deze televisie, moet je voor de grap eens even opzoeken, Pluto TV, is dat hij niet één scherm heeft.
Nou.
Maar twee schermen. En je hebt dus een gewoon normaal televisiescherm, zoals je dat kent. Er zit een soort soundbar onder. En daaronder zit nog een heel dunne, brede televisiestrip. Ja. En daarop worden non-stop advertenties getoond.
Dit is een beetje zoals een tv in zo'n Amerikaanse kroeg. Daar zijn ook altijd de tv's. Maar dan is het eigenlijk gewoon normaal tv. Maar daar heeft dan ook zo'n balk. Ik zit daar dan vaak onder of aan de zijkant, waar dan continu... Maar dit is een soort additioneel scherm die tv.
Ik zag de functie daarvoor nog wel. Want in Amerikaanse programma's, zowel met sport als nieuws en zo, heb je heel vaak zo'n ticker onderin, weet je wel? Dat er statistieken van sportwedstrijden en dat vinden ze heel belangrijk. En ook van dat live breaking news allemaal onder het doorloopt. En dat gaat eigenlijk allemaal af van het beeld wat je hebt. Dus ik zie op zich nog wel voordeel van zo'n extra scherm waar je al die meuk kan doen. Maar waar ik het eigenlijk vooral, waarom ik het heel kort met je over wil hebben, is die advertentie. En jij stuurde mij al een plaatje terug van, worden eigenlijk allemaal van die cyborgs die alleen nog maar aangesloten zitten op de commercie.
Dat is uit Wall-E trouwens, hè, wat ik stuurde. Die mensen die dan zeg maar daar in dat ruimschip zitten en die zitten alleen nog in een soort van capsule met een tv voor hun hoofd en die worden zeg maar de hele dag krijgen ze vet en zout eten.
Ja, nou, dat is niet goed, hè?
Dat is het toekomst. Nee,
we dachten dat we eigenlijk van de reclame wegdreven. Dus al die streamingdiensten, dat was allemaal zonder reclame. Dus ik vind het eigenlijk wel heel prettig. Dus mijn kinderen zien eigenlijk bijzonder weinig reclames op televisie, want dat betaal ik allemaal voor. Alleen, langzamerhand komen ook weer een soort advertentie-gesponsorde tiers terug.
Onkruid.
En ook televisies waar gewoon non-stop reclame je huis in geblast wordt. Ik vind daar iets van, gegeven dat mijn kinderen daar de hele tijd aan blootgesteld worden.
Maar het is wel een gratis tv. En dat is denk ik nou precies het punt, weet je wel. Ja. Je gaat natuurlijk, dat vond ik altijd zo bijzonder aan lineaire tv. Ik denk dat het daarom aan het doodgaan is. Is dat, dat was altijd heel duur. In Amerika is dat heel duur. Ik weet niet of het nog steeds zo is. Maar in Nederland betaalde je ook best wel een paar tientjes om zeg maar tv te te krijgen. Ja,
inmiddels is het wel een goede deal ten opzichte van al die streamingdiensten bij elkaar.
Nee, dat begrijp ik. Maar je wordt wel, te pas en te oppas wordt onderbroken voor allemaal van die vreselijke reclames.
Nee, tuurlijk, ja.
Dat is hoe ik opgegroeid ben. Maar ik dacht, dat is gratis, want er zit reclame in. Maar dat werkt niet zo. Daar moet je ook nog eens een keer voor betalen. En dit is zeg maar erop en erover. Je krijgt een gratis tv. Ik weet niet of je moet betalen voor de zenders. Misschien
geen
niet eens.
Idee. Ik heb
maar
niet
je krijgt
diep
dus diep. Een soort van, ja, eigenlijk een soort billboard in je huis.
Ja, dat is het letterlijk.
Waar
ja.
de hele dag door reclames op te zien zijn die al dan niet relevant voor je zijn. En dat hele al dan niet relevant is ook nog wel belangrijk, want blijkbaar vreet dat ding al je data en dat stuurt het allemaal door naar
precies,
de...
Precies, natuurlijk. Dus dat is een van de dingen. Je krijgt
dus welke zenders jij kijkt, wanneer je kijkt, hoe je kijkt. Er zit ook een camera in, die kan je geloof ik wel uitzetten, maar dat is dan een beetje aan jou of zo. Ik weet het niet zo goed. Dus er wordt heel veel data verzameld en dat gaat allemaal in een soort black box.
En jij vroeg al meteen aan mij, mag ik er dan wel een plankje voor timmeren? En toen dacht ik, dat zou even vast zien dat die camera dat dan ziet en dat die dan vervolgens heel boos op je wordt.
Ja, want als je, geloof ik, je kan uitzetten dat die reclames er is. En als je dat doet, moet je de tv weer terugsturen en dan moet je betalen voor het gebruik. Dat je plezier... Ja, het is een heel raar iets. En ik hoop dat het dat we hiervan genoeg mensen zeggen van ja, sorry hoor, maar dat is hem het niet waard.
Nou, zolang ik het kan betalen, ga ik wel echt die diensten zonder advertenties
maar dit is,
houden.
Maar dit is in wezen niet anders dan al die spelletjes die kinderen, zeg ik ook eventjes, want zijn andere kinderen. Jullie weten over wie ik het heb. Die kinderen die zeg maar die gratis vreselijke spelletjes spelen, omdat je te beroerd bent om €3 te betalen voor een spelletje in de App Store. Maar dit is precies hetzelfde.
Ja, alleen het aardige is dat die spelletjes, die promoten voor met name wat ik zie, zichzelf.
Ja, maar er komt ook gewoon af en toe zo'n enorme layover en dan komen er gewoon andere shit waar, komt er voorbij en ook gewoon pizza's en weet ik veel wat allemaal. Dus het idee is zeg maar, het bestaat...
Maar dat moeten we ook niet willen eigenlijk.
Nee, natuurlijk moeten we dat niet willen, maar dat hebben we gewoon toegelaten in ons leven. En dat is nu gewoon een feit dat je heel veel gratis content hebt, dus ook spelletjes met de uitruil dat jij al je data weggeeft. En dat je continu blootgesteld wordt aan advertenties die je dingen proberen te verkopen. En
zouden we ze wel bloot moeten stellen aan advertenties om ze een soort aan te leren hoe ze daarmee om moeten gaan? Want op het moment dat wij ze soort van tot hun 21ste weghouden bij advertenties, hoe dat is waarschijnlijk wel te lang, hè? Dan ik heb de toekomst nog niet helemaal scherp. Weghouden bij advertenties, dan ineens worden ze blootgesteld aan alles. Dan gaan ze ineens stelsel leegkopen, want dan is alles waar.
Ja, dat ze dan heel naïef worden. Maar ik denk dat... Ik heb niks tegen advertentie. Want ik denk dat advertentie een hele goede manier is om hele goede producten onder de markt onder de aandacht te brengen. Dat ik noem een naïef suncare.
Ja, en dat precies. Daar zou ik... Eigenlijk zou ik wel een bord in mijn huis willen hebben waar alleen maar de hele dag filmpjes en advertenties van naïef suncare.
Het is een hele valide manier om goede producten onder de aandacht te brengen.
Een klein stukje zomer in je huis. Als het ware een soort... Je hebt toch van bepaalde lampenmerken van die soort zonlicht. Hè? Vooral voor in landen waar de zon niet heel veel schijnt. Dat je daar
Nederland,
een soort zonnelamp. Bijvoorbeeld Nederland. Maar ik zie voor me dat dat gewoon een billboard is.
Ja.
Met bewegend beeld van naïef suncare.
Ja, en dan zoveel licht in je huis in pompt dat je eigenlijk die suncare meteen nodig hebt om gewoon naar de advertenties te kunnen kijken. Dus dan is het een soort vicieuze cirkel.
Prachtig.
Ik vind advertenties niet slecht, alleen dit is natuurlijk een heel raar ding, weet je wel. Volgens mij is er ook, je hebt toch ook van die tv's in je koelkast soms? Of,
van die hele grote koelkasten hebben.
Ja, daar zitten dan ook. En Amazon heeft het ook gedaan hè, met de Kindles, dat je een Kindle hebt die nagenoeg gratis is, maar dan krijg je dus wel advertenties. Dus het is een soort van trade-off die je maakt. Maar ik denk dat wij hier mogen vaststellen dat een tv, een gratis tv in je woonkamer hangen, die eigenlijk altijd als die aanstaat, ook separaat advertenties toont, dat misschien voor nu een stapje te ver gaat.
Ik denk ook dat je kinderen niet heel erg vinden als je een tweedehands televisie koopt voor weinig, die net iets minder pixels heeft, waardoor ze de Disney video's net iets minder scherp kunnen zien. Ik denk dat ze het niet zo rampzalig vinden.
Ik vind dat dus met die video's. Ik heb wel eens dat het internet een beetje hapert of zo. Of dat we ergens anders zijn. Waardoor ik het even never niet goed inlaat. Maar wel begint te spelen. Het super pixelate. Ik raak er altijd een beetje gefrustreerd van. Maar kinderen hebben er echt helemaal nul last van. Hè? Die zien ze moeten het zien. Maar het interesseert ze niet. En dan zet ik het stop. En ik zeg, joh, ik start het even opnieuw op. Nee, niet. Ik zie, joh, maar dit is toch niet te kijken, man. Dit is toch gewoon, ik moet even goed bufferen. Nou, daar hebben ze.
Ik zag dus laatst, nu gaan we wel heel ver een fuik in, hoor. Maar mijn zoontje die zat op zijn iPad en ik kwam erachter dat, ik had internet uitgezet, maar kwam erachter dat de YouTube Kids app ook offline video's kan laten zien. Ja. Dat is standaard. Oftewel, hij was gewoon uit YouTube aangeknald en hij was gewoon in een soort offline video YouTube-fuik beland. Daar ga je gelukkig volgens mij niet al te gekke kanten op. Maar goed, inmiddels zat hij dus Peppa Pig in het Frans te kijken en ik zag Bumba in het Duits voorbij komen en alles en allemaal van die andere talen. En toen dacht ik, dat is eigenlijk wel geestig. Interesseerde me ook helemaal niks dat het andere talen was. Weet je wel, boeit gewoon helemaal niks. Want ze kijken het gewoon.
Nee, maar daarom, dit is wel een soort reminder dat we dus onze kinderen hiervoor moeten beschermen. Dit is wel echt on us, weet je wel? Hier moeten wij een grens trekken en zeggen van, dit vind ik niet acceptabel.
Dit vraagt een activistische toon, geen advertentie televisieschermen onder je televisie in je huis.
Nee, ik denk
geen billboards in je
huis. Nou moeten we de grens trekken. Dat kan echt niet. Oké, genoeg over tv's.
Ja, ik denk dat inmiddels iedereen is afgehaakt. Dus misschien moeten we gaan afronden.
Ja, je hebt geluisterd naar de podcast Pap Moeten Doen. Ik weet helemaal niet waar dit heen gaat. Vind je dit nou leuk? En heb je nou gedacht, ik heb wat opgestoken. Ik ben in ieder geval vermaakt. Of ik heb me er ook niet heel erg aan gestoord. Dan kan je dat laten weten via Instagram. Want dan hebben we een kanaal, het Pap Moeten Doen. Kan ze een berichtje sturen en dan kan je dat vertellen waarom je dat vindt. We krijgen best wel vaak berichtjes. Dat vinden we echt wel leuk. En ik reageer meestal ook wel.
Dat en doen ook wat leuke plaatjes. En je krijgt bijvoorbeeld ook een foto te zien van hoe de wegwijzering in Blijdorp is.
Dus, precies. Weet je wel, een beetje een soort aftercare bij deze aflevering. Maar mocht je daar nou helemaal geen zin in hebben, maar wel willen laten weten wat je ervan vindt, dan kan dat via Apple Podcast door een review achter te laten, via Spotify door sterretjes te geven, maar ook op Podimo, de podcast app.
From Denmark.
From Denmark, ja.
Nou, kijk, en wij verwijzen mensen er altijd naar. Jou als luisteraar willen we gewoon weten wat je ervan vindt. Ook als dat minder goed is, maar vooral natuurlijk ook als je heel erg blij bent met deze podcast. Maar ook zodat andere mensen deze podcast kunnen ontdekken, waarvoor het ook interessant kan zijn. Nu zat ik laatst te denken van, dat is allemaal prachtig dat wij elke keer verwijzen naar al die diensten. Maar weet je wat nou echt het leukste is? Als je op een verjaardag zit en je praat met een andere jonge vader of moeder.
To be.
Geef dan gewoon eventjes deze podcast door. Stuur gewoon eventjes een linkje naar aflevering die je leuk vond. En misschien hebben mensen er wat aan. Of ze hebben er niks aan, maar ze worden wel vermaakt. Misschien is dat een leuke tip voor de volgende verjaardag. En nu hebben we zoveel over advertenties gepraat en zoveel dingen gepromoot, dat we nog een laatste keer onze sponsor van vandaag kunnen promoten.
Met de code PAPMOETENDOEN25 krijg je maar liefst 25%. Zonder neem. Korting op de zonbescherming. Voor baby's, maar ook voor volwassenen. Van Naïef. De minerale zonbescherming. Goed beschermd. Met een goed gevoel.
Oké, ik hoor nu de pakketbezorger aankomen met weer 200 tubes. Dus ik ga heel snel weg.
Oké.
Tot volgende week.
Rennen. Dag. Papa moet dit doen.